Lokale omroep Baarle. Lokale omroep Baarle. Te gast bij.
Goedenavond luisteraars, het is weer donderdagavond en dan zeggen wij altijd tegen elkaar, Jan, we gaan weer een nieuwe aflevering maken van...
Helemaal van Te Gast Bij.
Ja, we hebben net als anders 3 verschillende onderwerpen. De gasten zijn allemaal al gearriveerd in de studio. Welkom Toon Timmermans, die zit bij ons al aan tafel. Ook in de studio gearriveerd is Nicole van Doorn. Met haar gaan we praten over de yogalessen. En Frans Tuitelaars en... Jos van Roosendaal, moest even de voornaam, was ik even kwijt. Jos van Roosendaal zijn allebei van het comité Herdenking Baarle, zeg ik het goed?
Stichting Herdenking Baarle.
Ja, Rian had het net nagevraagd voordat we begonnen. Stichting Herdenking Baarle en met hen gaan we praten over de herdenking van 75 jaar bevrijd. Maar we beginnen met de expositie die Toon Timmermans dit weekend laat openen. Moet ik het zeggen, want hij doet het niet zelf en ook niet de burgemeester, heb ik net al gehoord. De expositie in het Oudheidkundig Streekmuseum in Alphen over het schijnvliegveld De Kiek. En nou hoorde ik net dat het vliegveld ooit gelegen heeft tussen Riel en Alphen.
Ja.
En, maar dat het tegenwoordig... grondgebied van Goorle is.
Ja, de gemeente Goorle heeft het ingepikt, om zo maar te zeggen, van ons.
Ja.
Dus nu is het een van de Goolse geheimen, noemen ze dat. Maar wij hebben denk ik de primeur voor een prachtige tentoonstelling bij ons in het Oudheidkundig Streekmuseum.
Ja, hoe ben jij daarbij gekomen om daar nou een tentoonstelling over te maken, Toon?
Ja, dat is een heel verhaal. In de baronie van Breda zijn een aantal kleine musea. En we zijn denk ik er al een jaar, 4 of 5 mee bezig om toch die kleine musea te helpen elkaar met dingen uit te lenen en noem maar op. En toen hebben we denk ik bijna 2 jaar geleden hebben besloten dat we met 7 musea, en dan praat ik over het Mobilisatiemuseum Weest op de Hoede in Prinsenbeek, de historische verzameling van de KMA in Breda, het Generaal Maxek Museum in Breda, Paulus van Daarzonk in Ilvenhout, het Drukkerijmuseum in Etteleur, en het Prinsenhaags Museum in Breda en wij. We hebben met z'n 7 besloten om dit jaar iets te doen aan de Tweede Wereldoorlog. Nou, daar zijn we denk ik nu ongeveer 2 jaar mee bezig. En vorig jaar hebben we al besloten van... Nou, dat is toch wel iets aparts, de schijnvliegveld te kijken. Dat is nog nooit aan bod geweest om daar iets mee te doen.
Ja, want voor de mensen die niet weten wat het is... Deze week heb jij een heel mooi artikel erover geschreven in het Weekblad. Maar niet iedereen heeft het Weekblad al... En misschien kan je even kort voor de luisteraars uitleggen wat het nou precies was, dat schijnvliegveld.
Ja, dan gaan we helemaal terug in de geschiedenis, naar begin 1940, de begindagen van mei natuurlijk, toen de Duitsers Nederland binnenvielen. En die hebben toen meteen al het vliegveld Geelse Rijen opgeëist om daar een echt militair vliegveld van te maken. Maar dat was natuurlijk een doelwit voor de geallieerden. Want als je weet dat daar de Duitsers zitten, dan laten die geallieerden natuurlijk daar hun bommenlast los. En daarom hebben ze in de buurt daarvan hebben ze een schijnvliegveld gemaakt. En dat is toen gekomen op de Kiek. En waarom op de Kiek? Ja, dat leek een beetje op het vliegveld van Geelse Rijen. Kijk, Geelse Rijen, dat ligt zo in de buurt van een spoorlijn. En er ligt zo'n grote weg ligt er langs. En het is een beetje omsloten door wat dorpen in de buurt. Nou, als je naar de Kiek kijkt... Dat was een groot heideachtig gebied met wat bosjes en wat akkers afgewisseld en weilanden. Nou, er ligt ook een spoorlijn, het Belslijntje ligt in de buurt. En er ligt die oude Tilburgse baan, die ligt ernaast dus. En het ligt tussen Alphen en Riel, dus het was een ideale plek om daar een schijnvliegveld te maken.
Ja, en in die tijd hadden ze natuurlijk nog geen boordcomputer in een vliegtuig. Dus die piloten die keken zo wat jij noemt aan oriëntatiepunten als een treinbaan en huizen en...
Ja, en dat is ook wel eens een keer fout gegaan, want op een gegeven moment in, even kijken, op 20 oktober 1943, toen kwamen hier een aantal geallieerde vliegtuigen boven. En die dachten van, we zien daar ergens Geelse Rijen liggen. En toen zagen ze ook ongeveer iets van de Kiek liggen en toen raakten ze een beetje in de war. En dan werden wat lichtsignalen allemaal gegeven en toen hebben ze hun bommenlast losgelaten. En die vielen toen allemaal op het gehucht van Brakel tussen Alphen en Riel. Dus met alle gevolgen van dien. Drie mensen dood en een heleboel huizen beschadigd en noem maar op.
Dus ja, de functie van schijnvliegveld deed echt zijn werking op dat moment.
Dan wel, ja. Ja, dat klopt.
Maar dat is ongeveer 7 kilometer ten zuidoosten van Alphen, begrijp ik dan.
Ja.
En kun je daar zomaar komen? Of,
Nou, je kunt... Dat tegenover het vliegveld er staat nu nog een bunker. Dus daar kun je gewoon bij wijze van spreken gewoon in. Maar op het vliegveld zelf, daar heb ik toen de Engelsen in... Even denken in 52, 53, hebben ze daar een hekwerk omheen gezet van prikkeldraad en stevige palen. En daar hangt ook nog steeds een mooi bord met waar heel gevaarlijke honden opgetekend zijn. Dus je komt er niet op. Nog steeds niet.
Je mag niet op het terrein komen.
Op het terrein kom je niet.
Is het dezelfde afscheiding ongeveer als het vliegveld Gilserijen dan?
Ja,
denk ik. En van wie is het? Is het van de Nederlandse staat de grond?
Volgens mij nog steeds een militair gebied.
Oké.
Okay. Ah ja.
En ze hebben daar dus namaakstartbanen gemaakt. Hè?
Ja, dus op een gegeven moment, het was een grote heidevlakte. Toen hebben ze ongeveer een kilometer heide afgestoken. En ook ongeveer een 50 meter breed. En ik denk dat ze die een beetje met kalk wit hebben gemaakt, denk. En ik noem een paar kleinere startbanen. En dan stonden in het bos daar stonden een aantal nepvliegtuigen. Er was gewoon een houten geraamte met wat zeildoeken eroverheen. En dan gespoten in de Duitse kleuren met zo'n hakenkruis erop en noem maar op. En die werd dan s'avonds, Gilserijen was helemaal donker. En dan het schijnvliegveld, de Kiek, die werd hartstikke goed verlicht. En dan, wat ik dan weer gehoord heb vorige week, want die heeft het echt gezien. Zo'n schijnvliegveld had dan aan de voorkant een grote lamp. En die was dan aan. En dan werd hij met een lier werd hij over een soort rails getrokken naar het eindpunt. Dan ging het licht uit en dan werd hij zo in het donker werd hij weer stiekem teruggetrokken. Nou, en dan dachten die geallieerden, hé, hier moeten we onze
vliegtuigen
zijn.
Op.
Hier
ja,
moeten
ja.
we.
Ja, ja.
Maar dat was toch een hele werkverschaffing, die aanleg, als ik dat zo hoor. Dat,
Ja, en wat ik begrepen heb, hebben een heleboel plaatselijke aannemers hebben dat gedaan. Het schijnt dat die houten vliegtuigen waarschijnlijk gebouwd zijn door het timmerbedrijf van Erve, toen de tijd woonachtige Riel. En die bunkers die in Nederland zijn gebouwd, daar moet... Ja, misschien weet je Jos Roosendaal wel veel beter dan ik. Die moeten waarschijnlijk ook gebouwd zijn door eenzelfde soort bedrijf.
En die deden dan een opdracht van de Duitsers?
Ja.
Ja.
Ah, ja.
En ze hadden er ook manschappenbarakken en nagemaakte hangaars
liggen. Ja, die stonden ook op het terrein. Daar stonden natuurlijk ook wat tenten. Die leken op een barak. Maar ik denk niet dat die Duitsers in die tent hebben gewoond. Want dat was natuurlijk veel te link, hè?
Ja.
Dus die barakken die stonden eigenlijk een beetje aan de... Ja, die stonden gewoon buiten de afgastering, zou ik zeggen. Die stonden helemaal ergens anders, waar okay. ze dan leefden. Maar ik moet niet denken dat er honderden soldaten waren. Er waren er eigenlijk maar, zeg maar een stuk of 10, 15.
Okay.
Die daar bijna constant waren.
En zijn er zo hier in Brabant nog meer van die schijnvliegvelden aangelegd?
Er zijn er nog meerdere geweest.
Dus we likken van eentje van Keen, dus bij Ravenstein, ja, Wieken.
Er zijn er ook in de buurt van Middelbeers, dacht ik, is er ook eentje geweest. En er zijn er echt wel meerdere geweest. Dus niet alleen hier, ja, dit is wel de uniekste, denk ik misschien. Wel de meeste tot de verbeelding heeft gesproken. Maar ook in België, daar hebben er overal hebben er gelegen.
Wel slim van die Duitsers,
ja,
hè?
Dat is
wel...
Ja, goed idee.
Ja.
Het gebeurt nog steeds, hè? Ja. Zoiets.
Ja.
En hoe ben je nou te werk gegaan om die tentoonstelling samen te stellen? Want wij is er allemaal te zien.
Ja, ik heb in de loop der jaren nog van alles wat verzameld. Er zit misschien in het bloed, denk ik. Ik weet het niet. Dus ik had al het een en het ander. En ik ben met mensen gaan praten en noem maar op. En zo is van alles bij elkaar gekomen. Dus je ziet eigenlijk... Ja, kijk, je ziet heel weinig van echte van materiaal attributen. Hè? Dus het is heel veel foto en tekstmateriaal. Je tracht zo weinig mogelijk teksten te doen. En vooral foto's.
Maar hoe kom je dan aan die foto's?
Nou, die zijn overal wel te vinden.
En mensen op allemaal
internet, en mensen verzameld hebben.
Die daar gewerkt hebben of zo.
In archieven, daar kom je wel achter. Kijk, want op een gegeven moment kwam ik in aanraking vorig jaar met Jan Rooijmans. Dat is een hele bekende archeoloog. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat wij een oudheidkundig streekmuseum zijn. Dan heb je op een gegeven moment wat connecties. En die kan beschikken over de actuele hoogtekaarten Nederland. Dus er zijn overal kaarten van gemaakt in Nederland. En hij kan de oude kaarten die in 1944 of 1943 gemaakt zijn door de Amerikanen, die kan hij daarop projecteren. En dan kun je bijvoorbeeld, die kun je nu in het landschap, kun je nog precies zien waar een schuttersputje heeft gezeten, waar zo'n barak heeft gestaan, waar een schervenmuur heeft gestaan, die kun je helemaal traceren, bij wijze van spreken.
Dat is wel heel mooi.
Wel...
Nou, die foto's heb ik ook allemaal, die hangen er dus ook. Dus dat is gewoon geweldig.
Ja.
En als je kijkt van, ja, lang heeft het gebied altijd een beetje een rare naam gehad, laat ik het zo zeggen, een geheimzinnig iets, dat er iets lag wat wij allemaal niet mochten weten, maar hoe is dat momenteel?
Ja, je kunt er nog steeds niet op, hè? Je mag er niet op, want in 52, 53 hebben Engelsen daar de hek omheen gezet. En toen is er later is er dan die zogenaamde fluisterdienst gekomen, de Nederlandse inlichtingdienst. Die hebben daar gezeten vanaf 65 tot 98, meen ik. En die zijn dan weer verhuisd of ergens anders toe gegaan, of het is opgegeven, ik weet niet. En nu zit er alleen maar mijn opruimingsdienst, dus afgelopen dagen heeft het weer behoorlijk geklapt. Want er werden bij mijnen die of andere granaten die ergens gevonden zijn, die worden daar tot ontploffing gebracht.
Ja, want ik las in jouw artikel dat het ook noodabworfplaats geweest is.
Ja, dus dat is ook weer zoiets.
Dus ligt daar dan ook nog veel, misschien in de grond, mijnen of dingen?
Ik denk dat het nog bomvol zit.
Letterlijk
en figuurlijk.
Bomvol, ja.
Het zit nog bomvol.
Nieuwe bodemverontreining.
Ze hadden achter waar die nepvliegtuigen stonden, daar hadden ze een N in het landschap gemaakt. Ook door, denk ik, wat weiden en bomen uit te rooien en af te steken. En dat betekent een noodabwurfplatz. Nou, want Duitse vliegtuigen die naar Engeland waren geweest en die bommen niet kwijt hadden gekunnen, die mochten niet landen op Gilserijen. Dus die vlogen dan richting de Kiek. En die zagen dan via een rechthoekje, zagen ze dan die N liggen. En dan lieten ze daar de bommen los. Dus als je daar nou rond gaat lopen, het stikt er bomvol van de bomkraters.
Maar die gingen dan niet allemaal af? Het was niet de bedoeling dat ze afgingen, ook of wel?
Nou, ja, als een bom afgaat, heb je een krater. Dus de meeste zijn allemaal afgegaan.
Ja, ja,
maar je vindt er nog wel het een en het ander.
Want zijn er ook archeologische opgravingen gedaan? Of is daar ook echt gegraven en
ja, die Jan de Kooijmans die heeft ook wat afvalputten die bij de bunker lagen, die heeft die leeggemaakt. En daar zijn een heleboel echt leuke dingen uitgekomen die nou bij ons in het museum liggen. Ik heb dus een hoekje en daar heb ik bijgezet contact met het thuisfront. Er zat bijvoorbeeld nog een inktflesje in. Weet je wel, zo met
een
hoek.
Inktpotje.
En de inkt zat er nog helemaal in.
Ja.
En ook borden die Duitsers toen de tijd gebruikt hebben. En er zat ook een rooster in van een oud kacheltje. Met mut eierkolen lag er ongeveer nog bij. Dus nou, zulke dingen hebben we bij elkaar.
Dat is wel echt.
Ja. En dat is allemaal in het museum terug te vinden.
Ja, dat is allemaal terug te vinden.
Ja. En is dat nou een eenmalige tentoonstelling? Wat gebeurt er met die spullen als de tentoonstelling afgelopen is?
Dus ja, ik heb ook van iemand een echte Duitse soldaat een pop in bruikleen gekregen. En nog wat andere dingen. En de rest, dat blijft allemaal bij ons. Dus
want jullie hebben niet met die 7 musea afgesproken om die tentoonstellingen te laten rouleren bijvoorbeeld?
Nee.
Ze waren aan elkaar uit te lenen of zo?
Even kijken, een week of 3 geleden is het mobilisatiemuseum begonnen. Van de week is die van de KMA heeft die geopend bij de aanstaande zondag. Er zit wel een bepaalde volgorde zo in.
Oké. Okay.
Dus mensen zouden in wezen bij het ene kunnen beginnen en dan de volgende dag weer ergens anders naartoe. Ah, dat was ook een beetje de bedoeling.
Oh, dat is wel heel mooi. Ja.
En hoe lang is de tentoonstelling geopend?
Die is tot en met 30 juni volgend jaar.
Oh, dat is wel heel tijd. En dus aanstaande zondag wordt die geopend.
Ja.
Hè? Hoe laat?
Ja, we doen de officieel om 11 uur. Met voor de genodigden. En dan vanaf 2:30 tot 4:30, of tot 4:30, sorry. Dan is het voor iedereen toegankelijk.
Ja, en dan daarna elke tweede en vierde zondagmiddag van de maand.
Ook, en elke donderdag, hè?
En elke donderdag. Ja. Dus middags van 2:30 tot 4:30. Ja, moet je toegang betalen?
Ja, ik denk, ja, ik zal me ja zeggen.
Maar minimaal wordt een vrijwillige donatie op prijs gesteld.
Ja. Nee, we hebben afgesproken enkele jaren geleden dat we voortaan 2 euro per persoon vragen voor 13 jaar en ouder. En daar moeten we ons aan houden, denk ik.
Ja.
Kijk, met kerst tentoonstelling was het altijd gratis, maar ja, dit is toch weer iets anders.
Ja, is ook zo. Ja. En groepen kunnen eventueel op afspraak.
Ja, kijk, want in januari en februari zijn we dicht, maar voor groepen is het altijd mogelijk.
Ja.
Ja?
En als het kersttentoonstelling is, dan moet het even opzij geschoven worden?
Nou, ik heb niemand voor een kerstgroepen tentoonstelling, dus ik kan de 10e keer kan ik niet halen.
Dat is wel jammer.
Ja, vind ik ook wel jammer.
Ja, want jij bent elk jaar rond de kersttijd
hier. Ja, ben ik hier.
Kersttentoonstelling. Ja. Dat was ook een hele mooie plaatje stond erbij in het weekblad. Want Het zou ook leuk zijn, dacht ik. Ik heb ook laatst een artikel gelezen van de school van Alphen. Die gingen daar met de kinderen naar die bunker kijken. En ook waar het kamp gelegen heeft. Zoiets spreekt wel tot de verbeelding om dat terrein misschien open te stellen. Of na te maken dat het ook zichtbaar is op die plek waar het ooit geweest is. Maar zijn daar plannen voor, Toon, dat jij weet?
Dat is ook een groep vrienden van de Kiek. En die hebben dat bosje waar die bunker in staat. Daar hebben ze een landschapsarchitect voor ingehuurd. En die startbanen, zoals ze hier bij jou op de betekening staan, daar hebben ze die bomen hebben ze gekapt. En die banen hebben ze ongeveer dezelfde manier geprojecteerd zoals ze daar vroeger lagen, maar dan in de bosje. En in het midden daar wordt een grote open plek. En daar komt ook een vliegtuig te staan, gemaakt door een of andere kunstenaar. De bunker die is helemaal schoongemaakt. Je kunt er op een moment in, maar er komt toch weer een hekwerk voor, want het is toch wel een beetje een afgelegen plek natuurlijk.
Ja.
Dat mensen kan uitnodigen om daar andere dingen te doen. Hè?
Hier zit die N ook op zelfs.
Maar dat gebeurt, die zijn er volop mee bezig. En die opening die is 26 oktober. Dus dat is het beleefbaar maken van Schijnvliegveld de Kiek. En de tekening die je daar hebt, die heeft Jan Roijmans laten maken door iemand. Die hangt ook in het museum. Dus een tekening van 4 meter bij 1,75 meter.
Het is geen oude foto.
Dat is de moeite, zo.
Nee, dat is gewoon een nieuwe tekening.
Is wel echt
gemaakt
heel mooi.
Naar aanleiding van oude foto's van hoe het schijnvliegveld eruit zou gezien hebben.
Ja, ja.
Want je ziet er ook nog het Belslijntje rijden, als het goed is. Een locomotiefje. En je ziet er auto's staan.
Ja, ja, ja.
In het museum kun je zien, want hij is ruim 4 meter bij 1,75 meter.
Die foto?
Ja.
Oh, dat is een foto. Het is wel echt heel mooi en je kunt het ook allemaal heel duidelijk zien. Ja. Waar komt die naam de Kiek nou vandaan? Dat heb ik me altijd afgevraagd. Vond een rare naam.
Dat ben ik ook af. Maar er is een dokter geweest,
een
dokter Kiek is in Tilburg geweest en die heeft daar toen wat grond, wat heide gekocht en daar komt die naam waarschijnlijk vandaan.
Dat eigenlijk het landgoed van meneer Kiek was. Oh,
van meneer Kiekens.
Kiek, ja. Want de Duitsers noemden het Schijn.
Vloegplaats 37
en dan
Cameroen. Naar een oude kolonie die ze vroeger in Afrika hadden.
Ja, ja, ja.
Ik lees hier de familie Kiekens uit Breda, Tilburg. Ja. Die heeft een stuk heide ontgonnen in 1861 dus.
Lang, lang geleden.
Dat is al lang geleden.
Ja. Is er nog iets, Toon, waar we vergeten zijn te vragen? Waar gezegd, dat wil ik toch ook nog graag even vertellen.
Ja, daar zit ik nou net aan te denken.
Ja. Je had hem aanzien komen, de vraag.
Ja.
Nou, voor mij is het verhaal heel duidelijk. Ik vind het een hele mooie foto. En ik denk dat voor heel veel mensen wel de moeite waard is om te komen kijken.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
Het is andere woorden van mensen, kom allemaal aanstaande zondag.
Of in het halve jaar daarna.
Ja, we hebben nog 7 of 8 maanden, dus het is altijd mogelijk om een keer binnen te komen.
Ja.
En het past ook een beetje bij de rest van het museum wat we hebben. Hè? In de voorzaal die prachtige archeologische collectie.
Ja.
En nou hebben we archeologische oorlogsvondsten. En dat is op het moment heel erg in Nederland.
Ja, het is 75 jaar herdenking van de bevrijding ook. Ja. Hè? Ja. Nou, heel hartelijk bedankt voor jouw komst naar de studio.
Tom, bedankt en veel succes.
Ja, dankjewel.
En ook meer de volgende tentoonstelling weer bedenken. Hè? Want ongetwijfeld zit er alweer een plan in jouw hoofd voor een volgende. Toch niet?
Nee.
Maar dan zien we jou graag terug.
Goed zo. Hey, bedankt, hè.
Dankjewel.
Ik heb al zo lang niks meer gehoord. Zou ze gelukkig zijn? Schijnt als iemand anders, hè? Zou ze gelukkig zijn? Ik weet dat het niet schoon is, dat ik het niet zou mogen zeggen, maar ik kan er niks aan doen. Ik hoop dat ze mij wat mist, dat ze een heel klein beetje ongelukkig is. Ik hoop dat ze mij wat mist, dat ze een heel klein beetje ongelukkig is. En zou ze nog aan mij denken, zou ze nog kwaad zijn, zou ik er eens niet zeggen dat ik veranderd ben. Ik hoop dat ik niet gewoon vragen, want ik zal het niet kunnen laten of een beter dat ze maar wat mist. Dat ze heel klein beetje ongelukkig is. Dat ze ongelukkig is. Dat ze ongelukkig is. Dat ze ongelukkig is. Dat ze
luisteraars, dit is nog steeds te gast bij de lokale omroep Baarle. Ik ben vergeten de datum te noemen van onze uitzending, 26 september, want volgende week wordt die herhaald. En als u dan luistert, dan is het een van tevoren opgenomen of een herhaling eigenlijk. We hebben nu aan tafel Nicole van Doorn. Welkom Nicole.
Dankjewel.
Jij bent een van de docenten yoga van het Cultureel Centrum Baarle. 7 verschillende cursussen yoga zijn er. Mm-hmm. Yoga 1 tot en met 7. En vooral yoga 7 vind ik heel interessant.
Ja. Hoezo? Hoezo? Ja.
Wij lezen hier in de mooie krant stoelyoga. Ik denk dat dat iets nieuws is. Althans, ik heb het nog niet eerder tegengekomen.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Ik ben ook gewoon begonnen met de gewone yoga, zoals ik het zo maar even mag noemen.
Want hoe lang ben jij hier al yoga-docenten?
Daar heb ik even na zitten denken. Ik ben volgens mij 15, 16 begonnen als docent. Ik heb hier ook eerst gewoon les gevolgd bij Gerry Bruns. Mocht ik hier invallen als docent en ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik moest doen, maar ik vond het zo geweldig leuk. Ik ben op zoek gegaan naar een opleiding en dat is Do-in yoga geworden en... Dat doe ik nou met heel veel plezier.
Is het een ander soort yoga dan de andere 6 docenten geven?
Ja, eigenlijk wel en ook eigenlijk weer niet. Dat is het grappige. Yoga is toch het bewegen, het bewust worden van je lichaam, van je geest.
Een bepaalde basis is denk ik altijd hetzelfde, hè?
Ja, dat denk ik. En er zijn wat...
Stromingen in ook, hè?
Stromingen, details die anders zijn.
Ja.
Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van de 5 elementen. We maken gebruik van de meridianen, in energiebanen. En het zelfhelend vermogen natuurlijk van het lichaam. En dat is niet.
Dat is belangrijk.
Ja, dat is heel belangrijk. En dat zien we nogal eens vaak over het hoofd. En juist door die bewegingen te maken en de yoga, ondersteun je dat zelfhelend vermogen van het lichaam.
Je leert jezelf ook beter kennen, denk ik. Hè?
Zeker, zeker. Ja. Want, ja. Ik heb wel eens een oefening en dan mag je over je matje lopen. En er is natuurlijk een grens tussen het matje en de vloer. En ga je daar overheen of niet? Als ik vraag om over het matje te lopen, dan mag je ook op het randje lopen. Maar als je dat dan weer vertaalt naar de praktijk, dan zegt dat iets over jou. Ga je gewoon in het midden blijven lopen, heel veilig, of zoek je die grens op?
Ja.
Maar die matjes die liggen dus gewoon in de zaal. Daar kan iedereen dus gebruik van maken.
Ja, ja.
En wat moet je nog meer meebrengen?
Een eigen handdoek is ook altijd erg handig. Ik zeg ook altijd neem water mee. Zodat je na de les al je afvalstoffen kunt afvoeren. En vooral heel veel goede zin en openheid van geest noem ik het ook wel eens.
En hoe lang duurt zo'n yogales dan?
Een uur.
Ja.
Ja, een uur. Nee.
En als je dan kijkt van een uur, dus hoe is zo'n opbouw een beetje van zo'n les? Er komt van alles aan de orde, maar...
Ik begin altijd met de vraag, hoe gaat het met je? Wat heb je deze week meegemaakt? Wil je daarover vertellen? Dat geeft mij al een indicatie van, hoe zitten mensen nu hier? Want dat bepaalt ook mijn les.
Ja. Maar is je les dan niet al bijna voorbij als alle mensen een zegje hebben gedaan?
Dat zou kunnen, maar de mensen durven vaak niet te vertellen.
En hoeveel mensen zitten er in zo'n les per groep?
Ja, dus bij iedere groep is dat anders. Maar we hebben best veel mensen in de groep. 14 heb ik nou in de komend jaar al. Ja, er vallen wat af. Er komen weer wat nieuwe bij. Het is een mooie groep.
Ja.
Ja, ik heb eens nagevraagd hoeverre dat er allemaal nog belangstelling is. Nou, voor alle lessen die dus in die cursuskrant vermeld staan, er kunnen allemaal nog mensen bij, behalve op donderdag om 8:45. Die wordt gegeven door Gerry Bruns en Anita Bos. Die is vol.
Ja. Mm-hmm.
Maar die overige, die kunnen allemaal mensen hier zich nog aanmelden bij het Cultureel Centrum. Dus,
maar je was aan het vertellen over de opbouw van de les.
Oh, ja, de opbouw van de les.
Ja, dat is belangrijk.
Ja, dus ik begin met die vraag van hoe het met je gaat. En, daar wordt heel even kort over gesproken. Dat is ook de bedoeling. Alleen maar voor een indicatie. En dan beginnen we met even ogen dicht. Kom tot rust. Kom bij jezelf. Wat voel je? Zit je lekker? Zit er wat dwars? Dan mag je allemaal bij jezelf gaan onderzoeken. En vervolgens begin ik gewoon een hele rustige opening van de armen omhoog en inademen. Dat we er weer zijn in de wereld. En dan begin ik altijd met losmakende oefeningen. Dat kan zijn kloppen, dat kan zijn een beetje rekken, strekken. Heel rustig, heel zacht. En dan vervolgens draai ik mijn les, mijn deel, dat schijn.
En dat is niet elke week hetzelfde?
Hè? Nee, zeker niet. Nee. Ik ben ook niet elke week hetzelfde. Elke dag ben ik niet hetzelfde. Dus het hangt ook een beetje af van mij, hoe de les gaat lopen.
Ja. En nou heb jij iets nieuws, want dat intrigeert ons toch wel. Mm. Stoelyoga.
Ja.
Ik dacht dat jij dat zelf bedacht had. Ik denk van een vondst. Want het is heel vaak wat je zegt, op een matje gaan zitten en liggen. En ja, als je wat ouder wordt, dan kan dat problemen geven. Ik denk dat er best heel veel mensen zijn waar daar een uitkomst voor is.
Ja, ja, als het mijn eigen uitvinding was geweest, dan had ik hem meteen patent opgevraagd natuurlijk. Was ik natuurlijk binnen. Nee, er bestaat een stoelyoga-organisatie, stoelyoganederland.nl. Daar kun je alles op zoeken en vinden. Het is gewoon een collega die dat wel heeft uitgevonden, uit ervaring. En het is inderdaad, als je ouder wordt, wordt het lastiger om de hele tijd maar op te staan en te gaan zitten. En gaan liggen en dan weer opstaan. Dus eigenlijk heeft die persoon toen bedacht, je kunt dat ook gewoon op de stoel doen. Dus je zit, je doet bijna alle oefeningen, ook op de stoel. Er zijn een paar die gewoon niet kunnen. Dat is gewoon omdat je
Moet je voor staan. Ja,
ja. We kunnen ook staan. Je mag voor en achter de stoel, heb je ook nog een paar oefeningen. Maar verder kun je eigenlijk heel veel op die stoel waar je eigenlijk niet wist dat eigenlijk ook kon.
Ja.
En daar heb je nog een speciale cursus voor moeten volgen? Of,
Ja, we noemen dat een bijscholing in één dag. Want je hebt de basis, heb je natuurlijk al. Alleen worden daar dan de kneepjes uit het vak nog even toegelicht. En gezegd waar je op moet letten. Het is meestal dus met oudere mensen. Dus daar moet je ook even rekening mee houden. Dat geen jonge lui zijn die even snel alles van alles doen. Dus zo hopen we dan toch nog de mensen die niet meer in de in die andere lessen voort kunnen, dat ze dan door kunnen stromen toch nog naar die stoelyoga.
En is er veel belangstelling voor, weet je dat al?
Voor dit moment is de belangstelling met 6. Het is nog niet zo heel vol. Dat had ik ook niet verwacht voor zo'n
eerste
keer.
Maar ik kan me wel voorstellen, als je jaren yoga doet, dan kan je dat. Hè? Dan blijf je daarin. Zeg altijd, als je in beweging blijft, kun je die dingen blijven doen. Maar als je nou nieuw met yoga begint en je bent wat ouder, is dat toch wel een uitkomst, denk ik dan.
Ja, het is voor allebei. Ja, als je altijd hebt gedacht van, ik wil wel met mijn vriendin of mijn buurvrouw graag mee, maar moeilijk kan niet, dan kun je zeker op een stoel meedoen.
Ja, ik zit aan te denken, Nederland in beweging, dat had je vroeger. En dan kon je daar of gewoon zo doen, maar je kon het ook achter een stoel doen als je niet meer zo goed mobiel was. Ja. Ik weet niet of er nog op tv komt. Maar
wacht over 9. Ja, nou, die stoel die zie ik niet, maar al die bewegingen allemaal wel. Dat,
Ja, 13 oktober is er een nationale stoelyoga-dag.
Oh, kijk eens aan.
Ja, dus dan kun je kijken of er bij jou in de buurt een les gedraaid wordt. We hebben dat hier nog niet verder uitgewerkt met het cultureel centrum. Maar wie weet kan er nog iets gebeuren.
Want de lessen zijn nog niet begonnen ook niet, hè, de yoga?
Nee. Begin volgende week. Volgende week beginnen alle lessen. En vrijdag 4 oktober de eerste yogales met mij. En daarna de stoelyoga.
9 uur
de eerste en 10:30 de stoelyoga.
Jij geeft op vrijdag les, dacht ik.
Ik geef op vrijdagochtend les.
Ja.
En ik zie dat er één yoga-cursus iets langer duurt. Dus 1,5 uur van Wendy Compeer.
Van Wendy Compeer, ja.
En die doet daar iets speciaals bij? Of,
ik denk niet dat het per se speciaal is. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar mijn lessen lopen ook altijd uit. Dan weet je alles van, Rian.
Ja, inderdaad. Maar dat gaat altijd goed.
Ja, gelukkig wel. Maar dat heeft te maken gewoon met het lesgeven. Het is niet strak in doe 10 minuutjes die oefening en 10 minuten die. En dan plak ik mijn uren vol. Het gaat gewoon over de flow en de stroming maken. Gaan die lessen. En Wendy vindt het heel fijn om dat in 1,5 uur te doen. Ik moet mij beperken tot dat uurtje. En dat vind ik ook wel eens jammer. Mijn lessen zijn eigenlijk 5 kwartier waardig.
Dat is zeer zeker. En jullie komen wel eens bij elkaar als yoga-docenten allemaal om eens een keer te evalueren?
Nee, eigenlijk niet. Dat heeft denk ik ook te maken met ons eigen drukke leventje, zal ik maar zeggen. Wendy is fulltime docenten en ik geloof Anita ook. En ik doe het er nu nog erbij. Het wordt wel mijn nieuwe stijl. Ik vind het gewoon heel leuk en ik wil het graag verder uitbreiden.
Ja, nou, dan wensen we jou veel succes mee. Ja. Zijn er nog dingen die je nog graag wilt vertellen? voor de luisteraars over jouw yogalessen?
Nou, wees vooral niet bang om te denken dat yoga is voor lenige mensen of dat je spiritueel moet zijn. Het is voor iedereen die zelf bewust wil worden en ja, ook gewoon op een rustige, ontspannen manier wil bewegen.
En vooral dat er ook eens maar meer mannen komen. Dat,
als ja, dat ik zou dat fijn zo, zijn.
Dat zou inderdaad een aanwinst zijn.
En het is echt niet voor watjes, het is ook stoere yoga.
Ja.
Goed.
Heel veel succes verder met het komend schooljaar.
Ja.
Met de yoga. Het seizoen.
Dank jullie voor jouw komst, Nicole.
Graag gedaan.
Moest je mijn jong leven studeren? Ik weer computerspecialist. Kost het zodanig programmeren? Tot ik van toen nog blaas niet meer wist bijvoorbeeld hoeveel mocht ik in. Staan in een boek nog niet te bol. Met een computer kost dat weten. De stand van mijn cholesterol laat me maar lopen langs de straten. Ik kan mijn lief dat ik zou heren zien. En dansen doen tot s'avonds later. En dichter vrijen ik. Ik had een huis, het was een kasteelke, met vast tapijt en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke, en ik peisde, kijk, het is mijn gevang. Wil je elektrisch installeren, zoek je een diepvries of een frigo. Door het feit dat ik me niet moest scheren, kreeg je mijn schermmachine cadeau. Laat me maar lopen langs de straten. Ik heb mijn lief dat ik zou heren zie. En dansen doen tot s'avonds later. En dichter vrijen ik kan zien. Mijn caravanne hok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag, ik mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel ben een kart. Ik kwam per nieuwe beste kloeven. Ik ga niet meer mee op wintersport. Laat me maar lopen langs de straten. Ik heb mijn lief dat ik zou heren zien. En dansen doen tot s'avonds later. En dichte vrijen ik. Nu kweek ik zwins en kweek ik schapen. Ik steek een kuns in het hondenkot. Ik zou mijn pelouse van maar rapen. Voor het naaste winter in de natse pot. Laat me maar lopen langs de straten. Ik heb mijn lief dat ik zou heren zien. En dansen doen tot s'avonds later. En dichter vrijen ik kan zien. Laat me maar lopen langs de straten. Ik kan mijn lief dat ik zo heren zien. En dansen doen tot s'avonds later. En dichter vrijen ik kan zien.
Wil iemand koffie?
We moeten praten, hè? We mogen niet drinken.
Als we praten, mogen we niet drinken.
Hey, is de microfoon staat al open? Oh, luisteraars, we hadden even niet in de gaten dat het plaatje al afgelopen was, sorry. Bij ons aan tafel zijn aangeschoven onze laatste gasten Frans Tuitelaars en Jos van Roosendaal van het Stichting Comité Herdenking Baarle Bevrijd. Zeg ik het goed, Frans?
Baarle. Stichting Herdenking
Baarle.
Ja.
Ik heb trouwens een mooie uitnodiging hier liggen, dus ja. Stichting Herdenking Bevrijding Baarle, zo heten jullie.
Ja.
Ja, elk jaar al... Nou, 75 jaar wil ik niet zeggen, maar al jarenlang is het comité, organiseert hij op de eerste zondag van oktober een mooie herdenkingsplechtigheid, moet ik het noemen. Hè? Dan, dan worden de drie monumenten in Baarle bezocht. Maar dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. En jullie hebben net als de bijna alle omliggende dorpen of heel Nederland toch een speciaal programma voorbereid, denk ik ook, hè?
Ja, we hebben inderdaad een speciaal programma voorbereid. En dat krijgt zijn beslag in 2 dagen, zaterdag en zondag.
5 en 6 oktober.
Ja, op 5 oktober besteden we aandacht aan de geallieerde slachtoffers. En op zondag dan zijn het de monumenten in het Baarle Centrum.
Net zoals...
Net als andere jaren.
Ja. Ja. Ja.
Die datum, is dat de datum die hier gekozen is dat Baarle zelf bevrijd is? Of,
Baarle is bevrijd op, zeker het goed Jos, 4 oktober.
3 oktober.
Ja. Ja.
3 oktober.
Ja. En in principe doen we... De eerste jaren was het altijd op die dag zelf, in de avonduren, als het op een doordeweekse dag viel. Maar het publiek wat er aanwezig moest zijn tussen aanhalingstekens werd steeds ouder. En toen hebben we het verplaatst naar de eerste zondag in oktober.
Ja, en dan is er altijd eerst een kerkdienst.
Een beurtelings in Nassau en in Hertog. En aansluitend een stille tocht langs de monumenten.
Ja. Maar dit jaar is dat in Baarle-Hertog. Half 11 heb ik begrepen.
Om 11:30, want... Ja. We willen er toch wat extra cachet aan geven.
Ja, en, ja, de koren zijn er momenteel druk aan het repeteren.
Ja. Ja, dan moeten jullie dadelijk naartoe zeker.
Ja,
het is al begonnen. Het is al begonnen. Die zijn al zonder ons begonnen.
Ja. Ja. En dat extra cachet betekent dat we er in elk geval ook wat eregasten bij hebben. We zijn al vrij zeker van dat er dus 2 Poolse veteranen zal zijn.
Die zijn nu zeldzaam aan het worden, denk ik, hè?
Daar moet je naar zoeken. En we hebben er inderdaad een paar gevonden. Laat ik
Want
het zo zeggen. Het klinkt gek misschien, maar...
Die generaal Maxik is toch al lang dood. Ja, natuurlijk. Die is al... Ja.
Nee, maar dit zijn dus de jongens die toen, dus 20 en misschien nog wel jonger waren toen die hier vochten.
Ja.
En die wonen er in Nederland, maar in Polen wonen er ook nog.
Ja. Ja, want hebben jullie daar nog contact mee met de oud-strijders daar?
We hebben nog leuke contacten in Polen, dat zonder meer. En het is ook leuk om daar naartoe te gaan. Ik ben er in juli of zo nog eens een dag of 5 geweest en was ik in mijn eentje.
Maar dan heb je altijd zo wat adresjes van mensen die je kent en waar je nog eens naartoe
Dan gaan we daar eens, om het op zijn Brabant te zeggen, eens lekker buurten. Hè?
Ja. En maar spreekt hij ook Pools dan?
Nee, dat gaat in Duits.
Alles in Duits.
Ja, die oude veteranen spreken over het algemeen nog vrij behoorlijk Duits.
Ja.
Behalve, er is er eentje bij die kent alleen maar Pools en dat is toch wel moeilijk.
Ja, ja, ik vind het ook een
Want
moeilijke taal.
Daar kan ik niks van gemaakt krijgen.
Nee, jij wel Jos?
Ja, nee, helemaal niks. Nee.
Jan Dobre, dat is iets zoiets van goeiendag. Ja, ja. En Nasdrovje, dat weet ik ook, dat is prachtig.
Ja. En dan houdt het al ongeveer op.
Ja. Ja.
En bij die genodigde, komt er ook nog iemand van de Poolse ambassade?
Dat is zo gebruikelijk, dat wordt vrij dicht tegen de dag zelf bekend.
Ja, dus natuurlijk tegenwoordig is het leven een onstuimige tijd en zoiets wordt pas het laatste dagen, soms uren pas bekend. En, dat is,
maar jullie nodigen altijd iemand van de Poolse ambassade uit?
Ja, alle dus, betrokken ambassades die worden dus aangeschreven. Hè, dus,
in Nederland en in België, denk ik, hè?
Dus de Poolse ambassade in Nederland, de Poolse ambassade in België. Dat is bij ons jaarlijkse herdenking gebruikelijk. Dit jaar hebben we ook de Amerikaanse ambassade aangeschreven, de Australische Engels. En de Engelse.
Ja,
Engelse.
En dan... Omdat er dus de Australische ambassade in Brussel, want dat betreft Zonrijken. En ook daar liggen Engelsen, Australiërs. Dus dat, ook in Brussel. Maar dat is gebruikelijk dat we pas in enkele dagen daarvoor horen wat of er wel iemand komt. Maar.
Ja. En nou noem jij Zonrijken. En vorig jaar ben ik in Kasteree geweest. En ik weet niet of in Ulicoten ook, betrekken jullie ook de andere kerkdorpen bij de herdenking?
Als er gesneuvelden liggen wel. Normaliter is het eigenlijk zo dat dus een herdenking dus op zondag plaatsvindt. Dat we dan de 3 monumenten daar we dus daadwerkelijk naartoe gaan. Maar van tevoren zijn al bij alle graven van de gesneuvelden zijn al bloemen gelegd.
Want waar liggen hier in Baal overal?
Nou, we hebben dus hier in Baarle, om daarmee te beginnen, hebben we 7 Engelsen liggen. En dan...
Gewoon een Nederlandse kerkhof?
Ja. En dan hebben we dus de twee marechaussées op. Ik spreek nu even over het Nederlands kerkhof. De twee marechaussées liggen daar. En dan soldaat Jacobs, die dus in de meidagen van 1940 is gesneuveld. Die mogen we ook niet vergeten. Nou, hebben we Ulecoat, dan hebben we dan drie gesneuvelde Engelse militairen.
Is er ook speciaal zichtbaar op het kerkhof?
Ja, zeker wel, want het is de sterker nog. Elk graf wat er ligt van bijvoorbeeld een Engelsman, dat is Engels grondgebied.
Oh, ja. En staat er dan een bordje bij of een vlag?
Als je dus een kerkhof binnenkomt, dan zie je dus in de meeste gevallen van een groen bordje van de Commonwealth.
Oh ja, dat heb ik wel eens gezien. Staven. Ja.
En dat betekent dus ook dat die dus ook alles heel piekfijn onderhouden.
Hoef je niet zelf te doen?
Nee.
Dat wordt helemaal uitbesteed.
Ja. Ja, ik zie Miet Pauw natuurlijk uiteraard. Ik was nog niet klaar met de opsomming, maar dat is ook Belgisch kerkhof natuurlijk uiteraard. Daar komen wij volgende week zaterdag natuurlijk ook. Op het Belgische kerkhof liggen dus in feitelijk geen gesneuvelde militairen, geen geallieerden, maar ook geen militairen die dus in die dagen dus gesneuveld zijn. Maar we hebben dus wel oud-strijders die dus nadien, na de oorlog, dus overleden zijn. Die gaan we dus natuurlijk ook daar enigszins bij betrekken natuurlijk, want die jongens die hebben ook het een en ander meegemaakt. Nou ja, dan hebben we dus nog het monument op de Hoogstraatse baan van William Carlin. Dat is de enigste Amerikaan die hier op het grondgebied van onze baarders is gesneuveld in het vliegtuig. En dan Zondrijgen natuurlijk nog. Normaal hebben we daar dus elk jaar doen we daar dus bloemenhulde, die doen we dan van tevoren al. Maar je kunt met een gezelschap, kun je niet op zo'n zondag, in zo'n tijdbestek, kun je dat allemaal niet doen. Dat gaat helemaal niet. Praktisch is dat uitgesloten. Maar dit jaar hebben we eigenlijk besloten, gezien in het kader van die 75 jaar, om dat dus wel te doen. En dat proberen we nou op te lossen met een bus te laten rijden. En dan vertrekken we dan van het gemeentehuis hier in Baarn-Nassau. En dan gaan we dus vervolgens naar Ulecoat, waar dus de brassband ons muzikaal zal bijstaan. En zo gaan we verder naar Hoogstraatse baan, naar Zondrijgen, Belgisch kerkhof. En we eindigen dan weer op het Nederlandse kerkhof.
Dat is allemaal op zaterdag.
Een hele rondrit eigenlijk langs alle graven van alle gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog.
Ja. Ja, dus het is eigenlijk gewoon, je mag het eigenlijk niet natuurlijk geen lustrumjaar noemen, want dat is een beetje een enge naam voor zoiets wat we dus eigenlijk aan het doen zijn. Maar in feite is het wel, om zoveel jaar doen we dat nou.
Ja. Ja. En nodig je daar dan bijvoorbeeld ook familie uit van die gesneuvelden of zo?
Voor zover mogelijk zou zijn, zouden we dat zeker wel doen. Maar die correspondentie en zo en alles, dat zie je door de jaren heen, zie je dus weg hebben.
Ja.
Dat is eigenlijk, dat is heel
dat
jammer.
Dat is allemaal en heel soms, lang geleden ook, hè? Ja.
Ja, maar soms heb je een gelukje, want dan komt er ineens iemand binnen en dan in het gemeentehuis zijn ze daar een beetje toch wel alert op. Dan bellen ze van, hé, daar staat iemand van, een familielid van, een Engelsman.
En dan bellen ze een van jullie mensen van het herdenkingscomité.
Kijk eens even wat je daarmee mee kunt.
Ja, want Frans heeft ook wel eens in het Weekblad een verhaal erover geschreven, dat hij met mensen, Amerikaanse familie, nog een gesprek had gehad waar de mensen hier...
Mark Greenberg.
Ja. Of Jos, ja.
Mark Greenberg was dan, ja.
Ja. Die komen dan gewoon als ze in Nederland zijn, toevallig, hè, op vakantie.
Nou, dat was niet
vakantie.
Zo toevallig, want die was op rondreis in Europa.
Ja, ja, maar gepland dan ook, hè?
Twee dagen.
Maar die hadden ze ook gepland.
Ja.
Ja, die mensen kijken niet op een kilometer, kennelijk.
Nee.
Ja, maar dat doen we ook niet als we in Amerika zijn, Frans.
Nee. Tellen we in uren, geen kilometers meer.
Ja.
Ja, en dan blijkt hier ook dat, er zijn nogal wat Polen... Dankzij de oorlog hier blijven hangen. Hè? Een hele Poolse vereniging in Breda is er altijd nog steeds actief. Ja. Daar hebben jullie ook nog allemaal wel eens bindingen mee.
Daar hebben wij contact mee, maar er zijn ook bijna geen overlevenden meer.
Nee.
Die mensen, dus met de vereniging Eerste Poolse Panzerdivisie in Breda, hebben we gewoon een leuk contact. En ja, dat contact, als we elkaar ergens tegenkomen, zijn we geen vreemden voor elkaar.
Ja.
We gaan ook jaarlijks in Breda naar de herdenking. Hebben ze een of andere manifestatie buiten de herdenking, dan proberen we daar ook te zijn. En andersom is het ook zo, want we hebben straks na dit weekend, hebben we ook nog een filmavond. Nou, dan komt er zoon van een Poolse militair die hier gevochten heeft en ook jarenlang een van de trouwe gasten was, komt een toelichting geven hoe zijn vader dat beleefd heeft. En daar zit ook een film bij.
Oh, dat is wel heel interessant.
Die door, ik weet niet meer welk programma, maar is ook uitgezonden op de tv. En die wordt dan opnieuw vertoond. En dat was een en al ontroering van die man van hoe dat hij zo'n herdenking beleeft. Dat was heel, heel indrukwekkend.
Ja. Ja, ik heb eens op de website gekeken van in Breda wat er allemaal te doen is. Maar nou, die hebben dan nog wat
Hebben jullie ook contacten met de andere herdenkingscomité's hier in de regio? Ook in het kader van 75 jaar bevrijd? Want iedereen organiseert natuurlijk overal dit jaar van alles.
Wij kennen die mensen. Nou, we weten bijvoorbeeld dat het komend weekend is in Merksplas. Maar komend weekend is het ook in Lommel. Ja. Dan liggen er heel veel begraven die hier in de regio gestorven zijn. Ja. Ja, daar gaat het ook met groot vertoon dit jaar. Want de Belgische koning komt daar. En ze zijn alleen vergeten, denk ik, om de zon te bestellen.
Ja.
Tenminste, ik heb mijn regenjas al klaar liggen.
Ja. Ja, maar jij gaat er ook naartoe.
Ja.
Ja, er is natuurlijk ontzettend veel samenwerking natuurlijk en dat is heel goed natuurlijk. Maar soms heb je ook wel splinterdingen en dat is, ieder wil toch het beste doen natuurlijk. Dat is heel makkelijk nog. Provincie Brabant, die heeft het ook heel, heel goed opgepakt met Brabant Remembers natuurlijk.
Ja. Ja, het is een website waar alle gesneuvelden terug te vinden zijn hè, van heel Brabant.
En dan is het eigenlijk heel jammer, want er zijn 75 verhalen, die zijn gebundeld. Die staan op de website ook. Voor Baren-Nassau is daarvoor gekozen De Schoenen van Hunter. Dat is een verhaal van wat opgetekend is van Neil Onings, die dus de dagen van oktober zo beleefd heeft. En daar is een maquette van gemaakt. Maar die maquette die staat momenteel bij de VVV, wat eigenlijk niemand weet.
Nee.
En dat is een heel uniek iets, want daar heeft een kunstenaar heeft dat dus in de opdracht van de provincie moeten maken. En daar zijn er 75 van gemaakt, hè, dus voor elk verhaal in Brabant eentje. En dat is echt wel een moeite om eens te kijken wat er van gekomen is en wat het verhaal eigenlijk is wat erachter steekt.
Ja.
Dat is heel bijzonder eigenlijk, want, maar dat hoort dus ook bij die 75 jaar bevrijding.
Ja.
En dan niet te vergeten wat hier huis aan huis verspreid is weerskant. En met al die hele mooie oorlogsverhalen en gebeurtenissen. Want was echt toch de moeite waard.
En de vervolg krijgen we nog van. Want ze hadden zoveel kopie dat ze dus...
In de volgende van weerskant ook nog een
nog moeten vullen.
Ze konden wel twee nummers vullen.
Ja, maar het is wel mooi dat er nog zoveel herinneringen zijn.
Nog twee, kijk eens aan.
Die allemaal boven zijn gekomen. En dan wordt het ook vastgelegd. Hè? Bedoel, mensen worden allemaal ouder, jullie worden ook ouder. Ja. Maar hoeveel man zijn jullie nog in het herdenkingscomité? Vertel jij eerst maar, Frans.
Wat ook leuk is, dat je dus nou ook nog reacties hoort van... Ja, de naam van mijn oma staat op het monument, op het Pools monument, als ze sneuvelde. Mogen wij ook bloemen leggen? Ja, natuurlijk mogen jullie dat.
Ja. En want dan vragen jullie altijd, maar als je er nooit geweest bent, dan weet je dat niet. Hè?
Nee, maar dat is echt...
Wat ik altijd zo mooi vind, dat is de adoptie eigenlijk van de kinderen, van die scholen. En als die dan met die vlaggen, die regenboogvlaggen lopen, dat is toch... Daarvoor zou ik iedereen al zeggen van kom naar de kerk en afloop gaan mee.
We willen dit jaar 75 graden wapperen.
75 vlaggen.
Oh, dat gaat lukken, denk ik
wel. Jawel, moet
lukken. Mark van Haren, de grote bezieler van dat gebeuren. Die heeft gezegd, dat gaat lukken.
Dat moet
Stichting Frans of hoe?
Kleine Franciscus.
Van de Kleine Franciscus.
Oh, de Kleine Franciscus.
Van daaruit wordt dat begeleid.
En de adoptie van de monumenten is eigenlijk iets anders, Rian. Want dat doen de scholen op een ander moment. Die gaan dan bloemen leggen en die horen het verhaal van Miet Pauw. Elk jaar is er een andere activiteit eigenlijk. Of wordt het een beetje anders aangekleed.
Ja.
En dan wordt toch wel, daar zijn jullie ook bij betrokken, dacht ik toch? Hè?
Wij, in zoverre bij betrokken, we vinden het meer dan attent dat wij te horen krijgen wanneer het is. Dan zorgen wij dat we er ook zijn.
En de kinderen schrijven dan gedichten en die leggen bloemen. Ja. En dan wordt het hele verhaal van de oorlog nog eens onder de aandacht gebracht.
Wat ook heel leuk is, dat je dus ook uit het land steeds meer reacties krijgt. Want zo kreeg ik gisteren een mailtje. Dat ze bij het Poolse monument gestaan hadden. En En dat het er leuk uitzag en weet ik wat allemaal. Ik dacht, fijn. Ik zeg maar, toen heb ik teruggemaild. Ik zeg, waar kom je vandaan? Bleek ze in Breda te wonen. Haar vader was een oud-strijder en die was een jaar acht geleden gestorven. Ja, zulke mensen die krijgen dan meteen als reactie van een uitnodiging van kom erbij.
Ja, de herdenking, ja.
Ja,
ja.
Ja, en dan...
Want het leeft toch nog wel. Vinden jullie het dat het genoeg leeft?
Ja, absoluut. Ja. Zonder meer.
Ja, maar mensen zijn mensen. En sommige mensen die gooien alles uit wat ze dus meegemaakt hebben, lief en leed. Maar er zijn ook mensen die, tenminste, ik heb er eigenlijk zelf best wel verschillende malen meegemaakt in binnen- en buitenland. Die hebben het op oude leeftijd voor zich gehouden. Kinderen wisten nooit iets. En dan op oude leeftijd, dan kom je daar dus dan mee in aanraking. En maar ik weet niks hoor. Ik was nog jong. Ik weet er echt helemaal niks van. En aan het eind van heel het verhaal heb je dus een heel story wat de kinderen nooit geweten hebben. En die zeggen dan op een gegeven moment, kijk, ja, mijn vader of mijn moeder is nou zijn trauma kwijt door het te vertellen. Maar ze hebben het er nooit geweten.
Nee, dat was,
en, bij, en dat was bij die Amerikanen precies hetzelfde. Ik heb verschillende Amerikanen heb ik toen de tijd geïnterviewd en gesproken, ook in Amerika zelf. En die kinderen zeggen, ja, wat nou te horen krijgen, ja, dat hebben we nooit geweten. En dat is natuurlijk bij die Poolse mensen is dat nog veel erger geweest.
Van dat vliegtuig dat in Castlereagh gestorven is, hè? Waar Jans dan heel intensief mee gestoeid heeft.
Ja. Maar ja, dat is ook een verhaal, denk ik, Jos, dat vertel je niet tegen iedereen,
nee.
Hè?
Nee.
En als je dan onder gelijkgestemde bent of op zo'n moment, dan is dat, of makkelijker wil ik niet zeggen, maar dan dat is toch wel het moment om er nog eens aan terug te denken.
Die ene veteraan uit Polen die nu komt, die was ook op de tv in de uitzending vanuit Terneuzen.
Waar de koning op was.
Die is het, en die heb ik 2 of 3 jaar geleden in Breda leren kennen en toen een heel geanimeerd gesprek mee gehad, maar dan hebben ze ook niet veel tijd, want dan is de herdenking afgelopen, dan is het nog snel iets eten, want ze moeten terug de bus in en vliegtuigen en weer naar huis.
Ja, ja, ja.
Maar die was nog nooit in Baarle-Nassau op de herdenking geweest. En als ik kom, zegt hij, dan kan ik de plek aanwijzen waar mijn beste vriend gesneuveld is. Hij zit er nog zo in bij mij.
Ja.
En die heeft al een beschrijving gegeven, waar heeft hij later toegestuurd. En ik heb een idee waar het is, dus ik moet daar nog wat verder induiken, maar daar gaan we dan weer naartoe.
Dat wordt een hele bijzondere dag dan voor
dat
jullie.
Dat wordt waarschijnlijk heel, heel bijzonder.
Ja,
ja, absoluut.
Ja. Ja.
Altijd, het is altijd zo. Maar nu zeker, denk ik, ja.
Zonder meer.
Ja.
En de route van militaire voertuigen, die hebben we allemaal al gehad. Maar die zijn nog in de buurt, die komen nog of...
Nee, dat doen we dit jaar dus bewust niet. We hebben dat 10 jaar geleden hebben we dat heel uitgebreid gehad. Omdat we dus toen samenwerkten met Merksplas en Sint-Josef.
Sint-Josef Rijkenvorstel.
Ja. Rijkenvorstel daar zo. En dat was een soort vereniging, Spearhead noemen ze dat, met oude voertuigen en alles. Toen hebben we toch wel een hele mooie herdenking stoet gehad op zaterdag. Maar dat is organisatorisch in deze tijd bijna niet te verwezenlijken meer.
Dat geloof ik.
Nee, dat is met vergunningen.
Toen een probleem was bijvoorbeeld, in België maakt men er geen probleem van, dat daar nog schietklare wapens op staan als waar.
Oh, ja.
Bijvoorbeeld.
Ja.
En in Nederland mag dat niet.
Ja.
Nee.
Zijn de regels heel streng.
Nee, dat wordt, ik kan me dat nog wel herinneren, 10 jaar geleden. Dat was een hele mooie tocht hier.
Ja.
Wat toen kon, is, kan nou niet meer. Want kijk, bijvoorbeeld politiebegeleiding of van weerskanten, of Belgisch of Nederlandse, dat is eigenlijk tegenwoordig bijna niet meer mogelijk. Behalve als we dus toch wat hoger geplaatste personen krijgen, dan zie je dus wel wat er dus meekomt.
Ja.
Maar daar weten wij dus niks van. Dat het gaat dus buiten ons om, dat is iets wat...
Maar met hoeveel mensen zijn jullie om het te organiseren?
We zijn nu met 5.
Ja.
Zeg ik het goed, Frans? Ja, hè?
Ja.
Is het nog te doen of heb je nog jonge aanwas nodig eigenlijk?
Nee, je haalt me de woorden uit de mond. We weten dat er een aantal jonge mensen heel begaan zijn met het gebeuren van de Tweede Wereldoorlog. En we hebben ze al laten merken van, kom erbij bij de club, want bij ons kan het morgen afgelopen zijn.
Ja. Ja, nee, verjonging is natuurlijk heel noodzakelijk. En dan liefst van beide landen, zeg ik altijd maar. Want we zijn nu met 3 Nederlandse en 2 Belgische bestuursleden. Dat gaat heel goed, laten we dat wel vaststellen. Maar jongeren erbij, dat zou heel...
Jongeren is heel goed.
Ja, ik denk de Tweede Wereldoorlog toch nog wel leeft onder de jeugd ook. Dus
steeds
als
meer.
Iemand zijn interesse heeft, dan mogen ze zich bij jullie melden. Ja. Hè? Ja. Bij deze.
Natuurlijk.
Wij moeten gaan afsluiten, denk ik. Is er nog iets waar jullie brandends voor jullie kwijt willen? We hebben nog 1 minuut.
Nee, ik zou zeggen, gedenk beste mensen, wat wij dus nu aan 75 jaar aan vrijheid en welvaart kennen, die we ergens te danken hebben aan al diegenen die dus voor ons dus hier naartoe gekomen zijn en die dus hun leven hebben gegeven als hoogste goed.
Ja, Polen.
Dat is het.
Canadezen.
En kom zondag 11:30 naar de
6 oktober.
Sorry, 6 oktober. 6 oktober, niet te vlug.
Ja. 10:30 in de Remigiuskerk.
En aansluitend de Stille Tocht.
De Stille Tocht.
Maar
met een mooie
vlag. De tocht langs de monumenten op zaterdag.
Is je ook iedereen welkom?
Is iedereen welkom. De dagindeling staat deze week al in het weekblad. Dus, maar die volgende week komt er nog wel.
Herhaalt hij nog wel eens. Ja.
Okay.
Ja?
Bedankt voor jullie komst.
Bedankt.
Voor alle informatie. En
heel
ook
veel succes verder met de organisatie.
Ja.
Dankjewel. Heel goed.
Als je soms denkt aan de pijn en het leed die jouw vrienden jou deden, die gisteren nog zeiden alles voor je te doen. Of je denkt aan de woorden van haat die je nog dient te vergeten, dan heb je geen zin verder te doen. En dan krijg je de lust om terug in je schelp te kruipen, om alleen te gaan leven en je voeten te vegen aan de rest. En dan zweer je voortaan voor niemand je wil nog te buigen. Je maakt je eigen wereld.
Ja, luisteraars, dit was weer Te Gast Bij van donderdag 26 september. Bedankt Rian Vroesenek, bedankt Marcel Thomas voor de techniek.
En bedankt Jannie.
Over 2 weken zijn we er weer. We hebben nog geen gasten. Hebt u interesse, dan mag u ons een mailtje sturen. info@omroepbaarle.nl.
En heel veel succes en we wachten weer tot over 2 weken. En u kunt ook nog een keer terugluisteren volgende week.
Via omroepbaarle.nl.